Het paradijs kennen wij dus als de term, een term, via de Septuaginta, voor de Hof van Eden, zoals dat heet. En ik heb u gezegd, Hof van Eden is net zo goed te vertalen als een plezierhof, een lusthof. En vandaar dat het Hebreeuwse pardes later in de Bijbel ook inderdaad zo vertaald wordt, met lusthof. Maar we komen dezelfde uitdrukking ook tegen als aanduiding van de schoot Abrahams, zijnde, populair gezegd, de goede kant van het dodenrijk. Het antwoord van de Heer Jezus op de vraag was dus ook duidelijk. Gedenk mijner als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Toen zei de Heer, wat nou nog een verklaring voor dat heden. Dat koninkrijk, dat is nog tamelijk gecompliceerd. Daar ging het eerder op die dag ook over, toen de Heer antwoord moest geven, was de bedoeling, op de vraag, bent u de koning der Joden? Let me rephrase that, zei Pilatus. En hij zei, bent u dan een koning? En toen zei de Heer, maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Zodat je nog iets hebt om over na te denken. En dat doe ik nou niet, maar een paar uur later vraagt iemand, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En dan zegt de Heer, weet je wat, heden, vandaag nog, het koninkrijk, ja, maar nu is mijn koninkrijk niet van hier, was het. Maar heden, vandaag nog, zult gij met mij in het paradijs zijn, dat is in ieder geval de goede kant van het dodenrijk. En dat betekent in elk geval dat je ooit een keer, whenever, dat je ooit een keer in dat koninkrijk zult komen. Toch? Want dat betekent het. Want dat is nog een andere, maar die heb ik ook laten liggen. Een andere vraag zou geweest zijn, wat heeft God dan beloofd? En toen zei je kan het samenvatten in de komst van de Messias. Je kan het ook samenvatten in het aanbreken van het nieuw verbond. Je kunt het ook samenvatten in uitstorting van de Heilige Geest, maar u kunt ook samenvatten in een koninkrijk. Het Messiaanse Rijk namelijk. Dat is wat God beloofd had. Sterker nog, dat is de oorspronkelijke bedoeling ook geweest van heel het werk God, sinds de eerste bladzijde van de Bijbel. Laat ons Adam maken en dat die heerschappij hebben over over alles. Een koninkrijk. En daarom heet de Messias de zoon van Adam. Wat vrij opgevat als zoon des mensen. Maar het is letterlijk ook in het Hebreeuws zoon van Adam. Degene die dat koninkrijk zou teweeg brengen. En misschien moet ik dan meteen maar, het valt niet mee hoor, om dat op orde te doen. Misschien moet ik dan meteen maar zeggen dat we nog met een ander misverstand zitten. Ik hoorde hem net voorbij komen trouwens nog. In het hemelrijk hoorde ik voorbij komen. Het hemelrijk? Hè? Ja, dat weet ik. Maar die heet niet het, die heet de hemelrijk. Maar goed. In het hemelrijk, want echt, er bestaat verwarring zodanig dat men denkt dat heel de uitdrukking koninkrijk der hemelen hetzelfde is als hemelrijk, namelijk laat rijk dan maar weg, dan wordt het gewoon de hemel. En dat weet u, is er een Rooms-Katholiek in de zaal? Nee, sorry, dat wil ik niet weten, dus mag ik niet vragen. Maar dan, oké. Hoe komt het dat Petrus aan de hemelpoort geacht wordt te staan? Omdat tot hem gezegd werd: ik zal u geven de sleutel van wat? Van het koninkrijk, toch? Der hemelen. Maar het is niet de hemel. Maar dat heeft men er wel van gemaakt. En in zo'n lied komt dat ook voorbij dan, hè? In het hemelrijk. Want, broeders en zusters, nou wordt die weer lastig hoor. Wij kennen de uitdrukking Koninkrijk der Hemelen. Het is een specifieke uitdrukking uit het Matthäus-evangelie. Matthäus-evangelie dat overigens ook de uitdrukking Koninkrijk Gods gebruikt. En nog een paar andere trouwens. Maar het is wel typisch Matthäus-evangelie. Daar is wat over te doen geweest over die uitdrukkingen. Maar hoe je het ook keert of wendt, dit wordt weer een samenvatting. Sorry, het is er later op de dag. We krijgen een samenvatting. Koninkrijk der Hemel en Koninkrijk Gods is hetzelfde koninkrijk, maar je schrijft het verschillend. Het koninkrijk is hetzelfde koninkrijk. De verschillen in termen is de keus van degene die de term moet kiezen. En misschien ook, maar dat is waarschijnlijk ook nog hetzelfde. Misschien kies je een uitdrukking in verband met een bepaalde gevoelswaarde die er aanhangt. Liefst noem ik dat altijd gewicht, wat er aanhangt. Want je kan natuurlijk zeggen het Messiaanse Rijk, het Koninkrijk van de Messias. Maar als je dat zegt, dan denk je meteen aan Joodse dingen. Vanwege Messias. Want het Christelijke Rijk zeg je niet. En als je, dus Grieks voor hetzelfde, maar dan versta je wat anders onder. Waarschijnlijk, maar niemand gebruikt die term voor zover ik weet. Dat is geen vaste uitdrukking. Koninkrijk Gods wel, maar dat is weer wat vaag. En Koninkrijk der Hemelen, ja. Ik moet u zeggen, dit is niet om interessant te doen, maar het is heel serieus en waarschijnlijk heel belangrijk. De uitdrukking Koninkrijk der Hemelen is taalkundig in genitief. In het Latijn een genitivus. Maar tyfus vind ik zoiets geks. Wat voor een. Het is een genitief, dokter. En dat is in Nederland, gewoon Nederlands heet dat een tweede naamval. Dus dan weet u het wel. Het is een tweede naamval. Een koninkrijk der hemelen. En een tweede, als iemand het gaat uitleggen in het Nederlands, krijg je waarschijnlijk te horen dat je dan die naamvalsvorm kunt vermijden door die te vervangen door van de. Dus dan krijg je koninkrijk van de hemelen. Der wordt dan van de hemelen. Maar dat geldt eigenlijk alleen goed voor een genitivus van bezit. Ik zocht even naar de Latijnse term. Oh ja, dat heet een genitivus possessivus. Van een possession, weet u wel, van een bezitting. Genitivus possessivus. Dat heb ik toevallig bij de hand, want ik doe graag interessant. Dus dan neem ik die dingen mee, dan kan ik u dat vertellen. Nee, mijn aantekeningen zijn al besproken. Dus toch maar. Genitivus possessivus, de genitivus van bezit. Ik heb hier weliswaar een lijstje van 8 verschillende opvattingen met betrekking tot de genitivus zijnde de tweede naamval. 8 verschillende genitivussen. U zult zeggen, 1 heb ik wel genoeg aan. Dan zeg ik, ja dokter, maar goed. Maar ik weet uit mijn hoofd dat in ieder geval 1 van die 8 is weer onder te verdelen in 4, dus dan krijg je er nog 3 bij. Dan heb je er al 11 en ik weet zeker dat ik ergens een lijstje gezien heb met 12 genitieven. Heb je dat nog? Je bent er niet met van de, in de zin van het is bezit. Daarom betreur ik het ook dat die naamvallen zijn afgeschaft, maar in dit geval die ene enkele tweede naamvalsvorm heeft dus meer dan 10 verschillende betekenissen, toepassingen, consequenties, wat er maar wezen mag. En als men koninkrijk der hemelen opvat als koninkrijk, namelijk de hemel, dan is de eerste vraag, kan dat de betekenis zijn? Zeg ik ja, als de uitdrukking niet in een zin voorkomt en wij bespreken hem hier zo, koninkrijk der hemelen, dan zou dat wellicht, maar het hangt af van het gebruik verder in de zin, in de context, zou het kunnen betekenen het koninkrijk, namelijk de hemelen. Noem dan eens zo'n voorbeeld. Nu ben ik zo stom geweest om dat niet op te schrijven, dus dan moet ik het ter plekke verzinnen. Dan verzin ik even Engel des Heren. Dat is zo'n genitief, een tweede naamvalsvorm. Kan je vervangen door van de, dan krijg je een engel van de Heer. Dan zeg je, oh, zie je dat zo. En daarna zeg ik, ja, maar nou heb je toch de betekenis gemist, want dit is fout. Want in dit geval betekent het niet een engel van de Heer, maar het betekent een engel namelijk de Heer. Ik ben even aan het zoeken, dat begrijpt u? Zit er niet bij? Nee. Ik zie de uitdrukking niet staan, maar dat heet die genitivus appositus of zoiets. Van appositie dan maar, in het Nederlands, zie je hem niet staan. Een appositie, wat dat is, dat is dat twee woorden tegen elkaar aanstaan en dat ze elkaar kunnen vervangen. Bijvoorbeeld in Romeinen 8, wij verwachten de aanstelling tot zonen, dat wil zeggen wij verwachten de hypothesis. En dan staat er namelijk, maar namelijk staat er niet, de verlossing van ons lichaam. En die twee termen, aanstelling tot zoon, verlossing van ons lichaam, staan in appositie. Dat betekent, ze staan tegen elkaar aan, zonder voegsel ertussen, in de zin van ze zijn hetzelfde. Je kan ze verwisselen, het een is het andere. En de uitdrukking engel des heren is ook zo een. Het is weliswaar een tweede naamvalsvorm, maar dan van appositie. Dat wil zeggen, je kan hem ook lezen als engel, namelijk de Heer. En zo leest men in sommige kringen dus koninkrijk der hemelen. Het koninkrijk, namelijk de hemelen. De hemel, namelijk het koninkrijk. En de zogeheten nieuwe Bijbelvertaling, wat een stomme naam is natuurlijk, het is helemaal geen naam. Maar de nieuwe Bijbelvertaling van de Groninger Zonder. De nieuwe Bijbelvertaling, zo heet die toch officieel? Ik vind het geen naam. Het is geen naam, maar goed. De nieuwe Bijbelvertaling heeft het woord koninkrijk geschrapt, omdat ze vinden dat wij niet mogen weten wat een koninkrijk is, hoewel we in een koninkrijk leven. Maar ja, het is door republikeinen vertaald, dus ja, dan krijg je dat. Blijkbaar. Wat zeiden ze? De VMBO'ers weten niet wat een koninkrijk is en de Bijbel is voor VMBO'ers. Nou ben ik nog van voor de mammoetwet zelfs, dus. Maar mij kan je niet rekenen, zei ik altijd al, hè. Nou goed, maar wat een getop. Maar ze kunnen dat doen omdat ze het koninkrijk gelijkstellen met de hemel. En de hemel is het koninkrijk en het koninkrijk is de hemel. Dus je kan het koninkrijk missen, want het is de hemel. Heb je die nog? En Petrus kreeg de sleutel van het koninkrijk en het is de hemel, dus hij staat aan de hemelpoort. Dit is waar je mee te maken hebt in christelijke kring. En waar ik tegen oploop als ik met christenen spreek. Die met hun vragen komen over Bijbelse zaken zoals deze enzovoort. En er zit dit soort gedachtegang achter. Ik bedoel deze. Er staat dat de Heer Jezus zegt tot zijn tijd. Ik kan dat nooit vinden hoor. Maar de Heer Jezus zegt ergens tot zijn tijdgenoten. Hij zegt, verwondert u daarover niet, want er zullen mensen zijn die van verre komen, van mijn part van heinde en verre, die komen van waar ze maar vandaan komen, en die zullen met Abraham, Isaac en Jacob aanzitten in het Koninkrijk der Hemelen. Het is Matthäus 8, vers 11. Dat staat daar, hè? Ja. Het woord dan zoek ik meteen in de Bijbel in plaats van in mijn aantekeningen. Maar, dus heidenen zullen aanzitten met Abraham, Isaac en Jacob in het Koninkrijk. Zie je wel dat Abraham, Isaac en Jacob in de hemel zijn? Daar staat het. Om die. Zegt men. Dat wil zeggen, men verwart het koninkrijk met de hemel. Afgezien daarvan, de heer zei het op dat tijdstip. En dan zou je ook nog kunnen denken dat Abraham, Isaac en Jacob op dat moment al in het koninkrijk zijn. En dat kan niet, want het koninkrijk was nog niet eens aangebroken. Het zou pas aanbreken bij de opstanding van Christus. Dan heb je nog de variant, maar dat heeft met het koninkrijk al niks meer van doen. Maar ik moet hem u wel noemen. De variant die men wil Abraham, Isaac en Jacob zalig krijgen en dus moeten ze naar de hemel. Want men denkt dat zaligheid betekent dat je naar de hemel gaat. Dat is niet zo, maar dat is een misverstand. Maar dat denkt men, dan krijg je er niet uitgeschopt nog niet. Nog niet met een stok en zeven dienders. Dat is een ouderwaterse uitdrukking. Maar die krijgt u er vandaag gratis bij. Dus ze moeten naar de hemel. Dus of ze waren er al, dan zijn ze in de schoot Abrahams en dat is dan de hemel. Of ze zijn in het paradijs en dat is dan de hemel. Wat je maar wil. En als het niet zo is, dan zijn ze naar de hemel gegaan. Later in de tijd van de Heer Jezus. En sorry dat ik het nou wat lomp zeg. Het gaat me meestal zo. Maar want we praten nu over het misbruik van een enkele Bijbeltekst. Daar hebben we het over. En dat is niet mijn normale doen. Mijn normale doen is u te laten zien wat de Bijbel in het algemeen systematisch leert. Of bekend veronderstelt of wat dan ook. En dan mag ik vooral niet vergeten om die misverstanden uit de weg te ruimen. En dat wekt op zichzelf, roept dat misverstanden op. Maar ik moet nog eenmaal wel. Per slot, ik heb ook van jongs af aan die tekeningen gezien van Clarence Larkin. Larkin. Ja, die man die heet zo. Larkin. Ik heb jij ook gezien, hè. Door Lucardi, die is dichterbij nog. Die door meneer Lucardi uit Zeist nog eens overgetekend zijn en voorzien zijn van Nederlandse tekst. In de tekeningen. Die tekeningen zelf kun je allemaal op internet vinden tegenwoordig. God, die hebben mij een vermogen gekost. En er zitten geen rechten op, dus je kunt ze zo downloaden van internet. Larkin, Clarence. Ja, zo heet hij, Clarence. Het is niet een meisje, het is een meneer. Clarence Larkin. En die maakt allemaal van die schema's, van die kaarten. Prachtige tekeningen, ik heb er groot respect voor. Maar ja, er staat soms ook van die rare dingen in. En een van die dingen is dat hij uittekent hoe de mensen, ook Abraham, Isaac en Jacob, die sterven, gaan naar het dodenrijk. Dat is dan onder de aarde, dan komen er pijltjes bij onder de aarde. Tot aan de opstanding van Christus, die toen uit het dodenrijk naar de hemel ging. En toen nam hij met zich mee al die oud-testamentische, staat in die tekening, al die oud-testamentische gelovigen, Abraham, Isaac, Jacob, die heeft hij allemaal medegenomen als gevangenen, want hij heeft hemelvarend heeft hij de gevangenis gevangen genomen. Dat laat men dan slaan op Abraham, Isaac en Jacob en alle oud-testamentische gelovigen die toen meegenomen zijn naar de hemel. Dus sindsdien zijn die in de hemel volgens dat schema en die goede kant van dodenrijk is dus nu leeg. Staat er geloof ik ook op, is nu leeg. Weet ik niet, maar zoiets. Ik heb dat ooit ergens gelezen, maar dat weet ik niet meer waar dat precies was. Maar daar heb je het weer, dat is een misverstand van die tekst uit Psalm 68. Opgevaren zijn er naar de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen. Want die staat in Psalm 68 en in Efeze 4. En in beide gevallen gaat het niet over oud-testamentische gelovigen, maar gaat het over Christus. En volgens Efeze 4 over nieuwtestamentische gelovigen zijn wij namelijk die volgens Efeze 1, drie hoofdstukken, twee, sorry, via Efeze 2, twee hoofdstukken eerder, met Christus zijn gezet in de hemel. Dat gaat niet over oud-testamentische gelovigen. Bovendien is het erg voorbarig om het woord gevangenis toe te passen op het dodenrijk. Dan wil ik ook wel weten waar dat dan nog meer gebeurt in de Bijbel. Het gaat daar niet over. Maar hoe komt men erbij? Ja, omdat men die oud-testamentische gelovigen zijn toch behouden. Dan gaan ze toch naar de hemel. Dan zijn ze daar toch. Waar moeten ze dan anders zijn? En dan zeg je in het paradijs. Maar dan zeggen ze, paradijs is toch de hemel? 1 Korinthe 12, moet ik het nog over hebben. In de schoot Abrahams. Maar dat is toch de hemel, zeggen ze dan. En dan... Ja, en het vreemde is... Zodra het duidelijk is dat die tekst uit Psalm 68 over de gevangenis, gevangen genomen enzovoort, niet over Abraham, Isaac en Jacob kan gaan, over de oud-testamentische gelovigen, want het is redelijk makkelijk om dat duidelijk te maken aan de hand van Efeze 4, dan krijg je die andere tekst. Dat is in... Dat weet ik niet uit mijn hoofd. Dat is die tekst waar staat dat toen de Heer Jezus stierf, toen werden, dus in Matthäus, werden de graven geopend. Althans, er werden graven geopend, heb je die? Welk is het? Matthäus 27. Ik ben altijd blij met een concordantie in de zaal. Matthäus 27, vers 52. En de graven werden geopend en vele lichamen der heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En uit de graven uitgegaan zijnde na zijn opstanding kwamen zij in de heilige stad en zijn vele verschenen. En dan wordt ineens deze tekst toegepast op oud-testamentische gelovigen die dan opgestaan zouden zijn alsnog en sindsdien naar de hemel zouden zijn gegaan. Want ze zijn toch behouden enzovoort. Ik moet u meteen zeggen dat er nergens anders een schriftplaats is die over dezezelfde gebeurtenis spreekt. Dus alleen deze. Dat betekent dat die leerstellig niet veel kan inhouden. Want dan moet je hem toch echt... Moet je diezelfde gedachten nog ergens anders tegenkomen. En als u een verklaring wil hebben voor wat hier staat, wat hier beschreven wordt, dan moet ik u zeggen, nou, die is niet zo moeilijk. Wat er staat is dat hier mensen opstonden uit de dood, niet ter gelegenheid van de opstanding van Christus, maar ter gelegenheid van de dood van de Heer Jezus. Met andere woorden, ze stonden op en nog onder het oude verbond. Nou ja, niet onder het nieuwe. Want het nieuwe begint bij de opstanding van Christus. Nieuwe schepping, wedergeboorte, begint bij de opstanding van Christus. Deze lui stonden op uit de dood, hetgeen automatisch inhoudt dat ze daarna dus weer gestorven zijn. Zoals al die oud-testamentische doden die ooit opstonden. Niet dat het er veel waren, maar om ze niet te hoeven benoemen. En dan heb je er nog in de dagen van de Heer Jezus, dat is ook oud-testamentische tijd overigens. Zoals bijvoorbeeld Lazarus, die nogal een paar graven heeft in de wereld. Ik heb er nogal wat van bezocht. Ja, één in Betanië, één in Jeruzalem en één in Marseille. Dat is de enige echte, denk ik, maar Toma. Maar zoals die jongeling van Nain, het dochtertje van je Iris en wie het maar waren. Die zijn allemaal weer gestorven. Die kwamen terug in deze oude wereld. Of ze daar blij mee waren, ja, dat weet ik niet. Dat zou ik u niet kunnen zeggen. Het is mijn afdeling ook niet. Maar ze zijn weer gestorven. Deze lui dus ook. Je kan beter vragen, wat hebben ze eraan gehad? En merkwaardigerwijze, dat staat er wel bij. Al staat er bijna niks, maar dat staat erbij. Namelijk, al wordt het ook niet goed begrepen. Er staat namelijk dat zij na zijn opstanding, niet dat ze na zijn opstanding pas uit de graven gingen, want dan hebben ze nog tot op de derde dag in het donker enzovoorts. Sommigen komen met dat probleem, maar dat hoef je er niet in te lezen, dus dat doe ik ook niet. Wat er staat is dat ze inderdaad uit de graven uitgegaan zijn en dat ze na zijn opstanding nog verschenen zijn, staat er. Kwamen zij in de heilige stad en zijn aan velen verschenen. Oud-testamentische gelovigen die opgestaan zijn, maar die na de opstanding van Christus, want dat staat er, nog leefden. Hoe lang ze nog geleefd hebben, weet ik niet. Maar wel dat ze geleefd hebben tot na Pasen. En wat ze daaraan gehad hebben, het heeft hen gemaakt tot nieuw-testamentische gelovigen. En wat ze eraan gehad hebben, heeft toch met dit onderwerp van doen. Namelijk, het betekent dat hun positie en toekomst, en behoudenis of wat er maar wezen mag, dus ligt in de hemel. En het is alleen omdat ze nog geleefd hebben, na, als gelovigen, na de opstanding van Christus. Want in principe, alles wat overleden is voor de opstanding van Christus, hoort bij het Oude Testament. Als het gelovigen waren, zijn het Oud-testamentische gelovigen. Zij zijn gegaan naar het paradijs, dan wel de schoot Abrahams. En zij wachten daar op de jongste dag om uiteindelijk deel te hebben aan het koninkrijk van de Messias. Maar ik heb het niet over de 1000 jaar, ik heb het over het eeuwige rijk vanaf de jongste dag. Een nieuwe schepping enzovoorts. Nieuwe hemel, een nieuwe aarde. In dit geval hoofdzakelijk dan een nieuwe aarde, voor wat hun betreft. Heb u dat nog? Maar nu hebben ze geleefd na zijn opstanding. Ik verwacht dus dat het mensen waren, dat lijkt me ook wel correct te zijn om technische redenen, mensen die niet al te lang daarvoor waren overleden. Niet dat het noodzakelijk is, maar dat lijkt me zo. Zo van, die lui hebben geloofd in de prediking van Johannes de Doper en van Jezus en van hun beide discipelen. Namelijk het koninkrijk der hemel is nabijgekomen, bekeert u. En dat hebben ze gedaan, zijn tot geloof gekomen in de verwachting van dat koninkrijk en daarmee het nieuwe verbond binnen te gaan. Maar helaas, daar kwam de tram. Of wat er maar kwam, zal ik dan maar zeggen. Laten we zeggen, zij werden door de dood verhinderd te blijven. Want ja, anders moet ik serieus over de dood praten. Dat gaat me slecht af, jongens en meisjes, want dat kan ik niet goed. Dan wordt het te serieus. Maar dus, ze zijn gestorven, ze hebben de belofte niet verkregen en ze waren zo dichtbij. Dus wat er gebeurt is dit. Zij staan op. Op het nippertje, nog voordat het nieuwe verbond aanbreekt, zodat ze toch het oude verbond overleven en levend als gelovigen deel krijgen aan de opstanding van Christus en daarmee aan een nieuwe schepping die er is in Christus. En daarna konden ze alsnog het loodje leggen, want daarna waren ze geworden tot eerstelingen van het nieuwe verbond. Dat is het. Is dat voor ons belangrijk? Nee, maar het illustreert natuurlijk wel waar we het nu over hebben, dat oud-testamentische gelovigen gaan niet naar de hemel. Als dat wel het geval was, hadden deze niet op hoeven staan. Ik vind het wel een tamelijk sterk argument, hoor. Alsnog. Maar ja, ik vind het ook een overbodig argument, als argument. Maar mocht u de vraag hebben, hoe zit het nou met die lui die tot geloof gekomen zijn en het net niet gehaald hebben? Dan zeg ik, nou, de kans is groot, dat misschien zijn ze wel opgewekt voor die tijd. En, zodat ze nog net even over de drempel konden. En dit is er een voorbeeld van. Ik denk dat het dat is. Heb je die nog? Ja, het is, daarmee is een precedent. Je weet wat een precedent is? Wat doe je daarmee? Die schep je, ja. Die worden geschapen, precedenten, ja. Hiermee is een precedent schapen. Want wij komen ook nog tegen, in nieuwtestamentische tijd, trouwens, een paar dagen later, komen we alsnog tegen, die is voor mijn rekening deze, komen we alsnog tegen twee mannen in witte klederen, waarvan ik het sterke vermoeden heb, zacht uitgedrukt, zeer sterke vermoeden heb dat het Mozes en Elia zijn, waarmee deze twee oud-testamentische gelovigen alsnog nieuw-testamentische gelovigen worden. En dus een hemelse erfenis en toekomst ontvangen. En zo ze daar niet verschenen bij het geopende graf. En ook niet op hemelvaarsdag, want het waren ook twee mannen in witte klederen. Dan zullen ze toch heus alsnog verschijnen na de opname van de gemeente bij het aanbreken van de 70ste week van Daniël. Volgens Openbaring 11. Heb je die nog? Oud-testamentische gelovigen die alsnog nieuw-testamentische gelovigen worden en daarmee eerstelingen worden van het nieuwe verbond. En je ziet ze dan ook, die twee zie je dan ook opvaren naar de hemel op de derde dag. Want dat staat allemaal in Openbaring 11. Zie? Maar goed. En wat die heidenen in het koninkrijk betreft, want misschien ben ik wat afgedwaald inmiddels dan weer, bij Abraham en Isaac aan tafel. Aan Abraham, Isaac en Jacob is beloofd dit land. Van hier tot Gundekantutop. Van de grote rivier tot aan Egypte, hoe dat maar heet. Dus tussen Egypte en de Eufraat, dat hele land. Niet de hemel. En wanneer krijgen ze dat dan? Nou, als ze de hemel gaan, krijgen ze het nooit. Niet als zodanig. Zie? Ze krijgen dat na de jongste dag. Als definitieve erfelijke bezitting. En aan Martha hoef je dat niet uit te leggen. Ja, Heer, ik weet dat hij zal opstaan ten jongste dagen. En merkwaardig genoeg aan de meeste traditionele christen hoef je het ook niet uit te leggen. Die weet ook niet beter dan hij zal opstaan ten jongste dagen. Maar dat is inderdaad de regel. Maar het is de regel voor in ieder geval allen die in oud-testamentische tijd geleefd hebben. Zowel gelovigen als ongelovigen. Want ze zullen staan op de jongste dag bij de grote witte troon. Het geldt ook voor allen die geleefd hebben in nieuw-testamentische tijd, met uitzondering van de gelovigen van vandaag uit onze tegenwoordige tijd, want die behoren tot de gemeente van eerstgeborenen die een hemelse positie hebben ontvangen. En die niet naar de hemel gaan, maar daar al geacht worden te zijn. Dat is het dan. En van de oud-testamentische gelovigen staat, misschien moet ik die dan toch even opzoeken in Hebreeën hoofdstuk 11. Waar staat over oud-testamentische gelovigen in elk geval tot en met Abraham en Sarah. Nou ja, en tot en met dat grote volk, of die gemenigte van volkeren die uit hen is voortgekomen. Er staat in vers 13, deze allen zijn in het geloof verstorven, de beloften niet verkregen hebbende. Natuurlijk, de belofte hebben ze verkregen, dat wil zeggen aan hen zijn de beloften gedaan, maar wat beloofd was, hebben ze niet ontvangen. Het was beloofd voor de toekomst, maar voor het zover was zijn ze gestorven. Daarom heet het dan ook dat ze in hopen zijn zalig geworden, maar dat is de term uit Romeinen 8. En hier heet het, ze zijn gestorven, de belofte niet verkregen hebben, maar hebben dezelfde van verre gezien en geloofd en omhelst. En hebben beleden dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Want die zulke dingen zeggen, betonen klaarlijk dat zij een vaderland zoeken. Dat zij onderweg zijn dus naar een patria, naar een vaderland. En indien zij aan dat gedacht hadden van het welk zij uitgegaan waren, zij zouden tijd gehad hebben om weder te keren. Omdat ik het zo kort samenvat, moet ik nou toch toelichten. Waar de apostel het over heeft, is dat Abraham, Isaac en Jacob in tenten gewoond hebben in het land dat hen beloofd was. Zij vestigden er zich niet definitief, zij bleven mobiel, om zo te zeggen, via die tenten. En dat is niet normaal. Nee, ons wordt wijsgemaakt dat het normaal is dat de Bedouinen waren en zo leefden die lui. Zeg ik, wat een onzin, de Bijbel leert het anders. Echt, de Bijbel leert het anders. De Bijbel leert dat ze daarmee opvielen en daarmee demonstreren dat ze het land waar ze woonden niet beschouwden als hun thuis. Daarom woonden ze in tenten. Ze demonstreerden daarmee dat ze een vaderland zochten. Ze waren onderweg. En het commentaar is nu dat als ze gedacht zouden hebben aan waar ze vandaan gekomen waren, dat is Mesopotamië, van mijn part Ur der Galdeeën. Wel, zegt Paulus, neem ik aan hier, dan hebben ze tijd genoeg gehad om terug te keren. Maar het duurde enige generaties en ze keerden niet terug. Maar zij zochten een vaderland. En dan staat er nu, vers 16, maar nu, heden, dus in nieuwtestamentische tijd, zijn zij begeerig, verlangend zo u wil. Wie? Die lui die dood zijn, aan wie de belofte niet vervuld is geworden, die zich bevinden in het dodenrijk. Nu zijn zij begeerig naar een beter vaderland, wordt geïmpliceerd, namelijk naar het hemelse. Hemels is een bijvoeglijk naamwoord en als je een zelfstandig naamwoord wil invullen, dan vul je in dingen zoals in Johannes 3 en waarschijnlijk ook in Efeze en niet hemelse gewesten, maar hemelse dingen. En hier vul je in hemels vaderland, omdat dat woord hiervoor al staat. Nu zijn ze begeerig naar een hemels vaderland. Het punt is echter dat ze dat niet verkrijgen, want zij zijn oud-testamentische gelovigen en zij gaan niet naar de hemel. Het hele punt, met name in de Hebreeënbrief, is namelijk dat wij deel hebben gekregen aan wat in Hebreeën 2 reeds heet een grote zaligheid. Hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht nemen? Want wij worden geacht deel te hebben aan hemelse dingen. Hebreeën 4, te naderen tot de troon der genade, tot in de hemel zelf, want Christus is alle hemelen doorgegaan, Hebreeën 9, en wij worden geacht achter hem aan de hemel binnen te gaan, Hebreeën 10, op een vers en levende weg welke hij ons ingewijd heeft. En die oud-testamentische gelovigen zijn daar begeerig naar. En die krijgen dat niet. Want de eersteling in de hemel, eerste mens in de hemel, is uiteraard Jezus van Nazareth. En daarna zijn wij dat, als eerstgeborenen van dat nieuwe verbond en van die nieuwe schepping en van mijn part van dat koninkrijk. Met een hemelsvaderland dus. Dat is de strekking van deze hoofdstukken. En we nemen een voorbeeld aan oud-testamentische gelovigen, vandaar die uiteenzetting hier in Hebreeën 11, maar wij bevinden ons op een hogere positie. Sterker nog, omdat wij eerstelingen zijn en opdat wij dat ook zouden zijn, moeten zij zelfs wachten. Ze wachten op ons. Dat staat in de laatste verse van dit hoofdstuk. Want daar staat in vers 39, en deze allen, hebbende door het geloof getuigenis gehad, hebben de belofte niet verkregen. Dat wil zeggen, de vervulling van de belofte. Waarom niet? En nu staat er alzo, of gewoon omdat, alzo God wat beters over ons voorzien had. Let op, God had wat beters over ons voorzien. Deze allen, de oud-testamentische gelovigen, hebben die belofte niet verkregen omdat God wat beters over ons voorzien had. Heb je dat? De dubbele tegenstelling. Niet zij, maar wij. Niet hullie of sullie, hunnie, maar ons. En hun wat goeds, maar wij wat beters. Zie? Ze hebben de belofte niet verkregen. Anders zouden zij eerstelingen geweest zijn namelijk. Maar ze hebben de belofte niet verkregen. Alzo God wat beters over ons voorzien had. Opdat zij zonder ons en buiten ons om niet zouden volmaakt worden. Dat wil zeggen eerst wij en dan zij. En dat is dus alweer het verhaal. Van vele laatsten zullen de eerste zijn en vele eersten de laatste. Want wij zijn een gemeente van eerstgeborenen. Hoewel wij stammen vanaf de opstanding van Christus. Terwijl voor ons in de 4000 jaar daarvoor anderen tot geloof kwamen. Maar ze vormen niet de gemeente van eerstgeborenen. We zijn verwisseld. Op de bekende wijze. Om zo te zeggen. Maar let op dat hier uitdrukkelijk verschil gemaakt wordt tussen die oud-testamentische gelovigen en ons. En dat verschil blijft ook bestaan. Daarna, zij en wij gaan het koninkrijk binnen, maar het koninkrijk is nog niet de hemel. Al moet ik meteen toegeven dat, zeker wat de toekomst betreft, de hemel wel degelijk het koninkrijk is. Is die moeilijk of niet? Elizabeth, kent u Elizabeth? Elizabeth, nummer 2, wel te verstaan. Elizabeth. Die is de koningin van alle bewoners van Sint Kitts. Dat is weer wat anders dan Sint Johannes de Heer, denk ik. Sint Kitts, zo heet het eiland. Maar ik wilde eigenlijk zeggen iets als Canada of zo, hè? Nee, zuster, Elizabeth de Tweede, koningin, de queen, God zei de queen, die is koningin van Canada. En van Nieuw-Zeeland, Australië. Vroeger was ze ook nog keizerin van India, dat is nogal zo lapsig. Maar dat is niet meer. En inderdaad ook van Sint Kitts en van nog zo wat van die eilandjes, dat is leuk voor de vakantie. Maar een inwoner van Canada met een Canadees paspoort is nog geen Brits staatsburger, hoor. Valt wel onder dezelfde koning, in dit geval koningin dan. En ze is misschien koningin der Britten of wie van waar ze maar. Maar dat maakt een Canadees nog niet tot een Brit. Enzovoorts. Dit is een nettere variant van een koe is een rund, maar een rund is nog geen koe. He? Je kan het koninkrijk binnengaan, maar dat wil nog niet zeggen dat je de hemel binnengaat. Dus die Petrus met die sleutel van het koninkrijk is verkeerd geposteerd. Heet dat? Ja, wij gaan het koninkrijk. Sterker nog, dat moet ik u ook natuurlijk vertellen. Wij zullen niet maar het koninkrijk binnengaan. Hoewel dat eigenlijk al gebeurd is, wij zijn het koninkrijk binnengegaan, wij zouden het ook nog erven. Dat is nog niet gebeurd overigens. Wat uiteraard niet hetzelfde is, want wat het koninkrijk de Nederlanden betreft, daar ben ik binnen. Maar ik denk niet dat ik het ga erven. Mocht dat wel gebeuren, zal ik het waarschijnlijk ook weigeren. Maar... Want ik zit niet om werk verlegen. Maar zoiets. Nee, dat is serieus. Er staat in de Bijbel ook van de denken omdat zulke degenen die zullen het koninkrijk niet beërven. Nee, maar er zijn mensen die wel al diezelfde dingen doen, die gaan er wel in, omdat ze niet op grond van hun werk het koninkrijk binnengaan, maar op grond van geloof. Maar of je het dan nog erft, dat is nog een heel ander ding. Heb je die nog? Maar wij maken er deel van uit. En wij gaan naar de hemel en wij gaan het koninkrijk in en beërven het koninkrijk. Maar er zijn mensen die komen niet in de hemel, maar die gaan wel het koninkrijk binnen hoor. Op aarde wel te verstaan. Alleen dat is niet in onze dagen. Dat is pas als vervuld wordt het gebed uit het Onze Vader. Uw koninkrijk komen. En Abraham en de zijnen zullen pas aanzitten in het koninkrijk na de jongste dag. Ook dat weet, omdat het nergens anders vermeld wordt. Het enige wat wij weten is over al de oud-testamentische doden, dat ze naar het dodenrijk gingen. Is er dan geen onderscheid? Ja, je hebt links en rechts, van mijn part. Je hebt de schoot Abrahams, dan wel het paradijs. En je hebt de andere kant, hoe dat maar heet. Bij elkaar heet het toch hel of dodenrijk. Vooruit maar weer. En wat zij verwachten is opstanding ten jongste dagen, zoals de geloofsbelijdenis zegt, denk ik wel eens. En terecht, dat is wat ze verwachten. Maar wij als eerstgeborenen van het Nieuwe Verbond, ja, ik heb het niet bedacht, sorry. Maar wij als eerstgeborenen van het Nieuwe Verbond zijn als eerstgeborenen bestemd voor de hemel. En hebben een hemelsburgerschap ontvangen. Dat is een promotie naar een hele etage hoger, waarmee de dood domweg gepasseerd wordt en waarbij die teksten ineens hun volle betekenis krijgen. Die zal niet sterven, zal de dood niet zien, al waren hij ook gestorven enzovoorts. We zullen niet sterven, we zullen de dood niet zien. En als we toch sterven, dan nog zullen we de dood niet zien. Dan zullen we leven en wat het maar wezen mag. Dat is niet omdat we dan naar de hemel gaan, maar omdat we daar al zijn. Daar is onze plaats. Maar dat is alleen voor de gemeente. Vanaf de opstanding van Christus tot aan, tot en met de zogeheten opname van de gemeente. En daar houdt het weer op, want daarna gaat het gewoon verder waar het gebleven was. Nog steeds met de prediking van het evangelie, maar nu niet meer ten behoeve van eerst geboorterecht, maar gewoon ten behoeve van dat mensen die tot geloof komen, wedergeboren worden en dus inderdaad het koninkrijk binnengaan, dat ook dan weer zou aanbreken binnen een en dezelfde generatie, waarbij trouwens ook, omdat de Bijbel het vermeldt, sprake is van mensen die weliswaar overlijden voordat het koninkrijk daadwerkelijk geopenbaard wordt, maar dan ook inderdaad zullen opstaan. Dat wordt beschreven. In waar het maar was, Openbaring 20, geloof het wel. Voor de 1000 jaren, wij noemen dat de martelaren uit de grote verdrukking, maar ze zullen opstaan en het koninkrijk binnengaan, hier op aarde. Dus die maken ook een sprong van de ene bedeling naar de andere. Om voor de hand liggende redenen, want ze leven in die overgangstijd. Dat gaat over die martelaren die uit de grote verdrukking komen, dat is in Openbaring 6 wordt daarover gesproken, maar ook in Openbaring 20. En ze heersten als koningen de 1000 jaren, in het stuk over de 1000 jaren. Dan heb je mensen die gedood worden om het getuigenis, wat ze worden onthoofd. Je weet meteen wie dat zijn die dat doen. Hoef je tegenwoordig niet meer uit te leggen. Ze worden, ja, sorry, maar dat gebeurt. En moeten ze daarom dat koninkrijk missen? Wel nee, ze worden opgewekt en gaan alsnog het koninkrijk binnen. In een bevoorrechte positie, want dat is wat beschreven wordt. Niet in een opstandingslichaam, maar gewoon terug in het oude lichaam en in dit koninkrijk. Met andere woorden, dus heus maar één uitzondering op de regel dat de doden zullen opstaan op de jongste dag. In de zin van een definitief oordeel. De enige uitzondering daarop is de opstanding, dan wel de opname van de gemeente. En dat is inderdaad ook een gelegenheid van oordeel. Dat heet dan het oordeel voor de rechterstoel van Christus. In Romeinen 14 en in 2 Korinthe 5 heet dat zo. Of in het algemeen heet het de dag van Christus. In nogal wat andere plaatsen trouwens. Hebben we die nog? Nou, moeilijker mag je niet zijn. De enige schriftplaats die me nou nog te binnen schiet, die ik had moeten noemen, was natuurlijk 2 Korinthe. Want we hadden het over het paradijs. Een term die wij associëren, min of meer terecht, langs een omweg met de Hof van Eden. Want Hof van Eden betekent een hof der lusten, een lusthof. Dat is in de praktijk ook de betekenis van pardes uit het Hebreeuws, dan wel paradijs in het Grieks, paradisos. Kortom, paradijs. Maar paradijs is ook wat een term die gebruikt wordt voor de goede kant van het dodenrijk, dat is onder de aarde. Heden zult gij met me in het paradijs zijn. En de Heer is heus nergens anders naartoe gegaan dan naar het dodenrijk. Ik hoop niet dat dat nadere uitleg behoeft, want ik zou niet weten hoe je dat moet uitleggen. Dat staat er 100 keer, misschien wel een paar 100 keer, dat weet ik niet. Maar hè, dat de Heer zou sterven en het dodenrijk zou ingaan. De dood. En van daaruit bidt hij. Vanuit zijn benauwdheid, vanuit de dood heet dat. Om opstanding. Nou goed. Dat heet dus kennelijk ook het paradijs, want de Heer zei dat. En dan heb je nog 2 Korinthe 12. Waarvan algemeen bekend is dat de apostel spreekt over zichzelf. Dat doet hij niet expliciet, maar impliciet wel. En daar twijfelt ook niemand aan die schriftgedeelte serieus neemt. Waar hij zegt in 12 vers 2, ik ken een mens in Christus voor 14 jaren. Dat wil zeggen meer dan 14 jaar geleden. Of het was in het lichaam, weet ik niet. Of buiten het lichaam, weet ik niet. Want het gaat over geestelijke dingen die men zich sowieso niet kan voorstellen. Maar ik ken een mens die is opgetrokken geweest, let op, opgetrokken. Daarvoor had ik u al die schriftplaatsen met genoegen willen lezen, maar daar is de dag te kort voor. Om een indruk te krijgen over hoe dat gaat. Dit is de hemel. Als het naar dodenrijk is, dan is het naar beneden. Is het afgedaald. En anders is het naar boven, de hemel. En hier is het dat zodanig opgetrokken geweest is tot in de derde hemel. Die moet ook altijd uitgelegd worden. Want men heeft er, het zorgt de duivel wel voor. Hè? Ik bedoel, als je 7 bedelingen kent, zorgt de duivel er wel voor dat er nog meer bij komen. Zodat je daarna zoveel hebt dat het geen enkel verschil meer maakt. Hè? Toch? Heb je dat, zal ik u eens wat vertellen? Op den duur had ik een verschrikkelijke doos vol met schroefjes, boutjes, ringetjes, sparkertjes, wat het maar was. En als je dan ergens voor wat nodig hebt, dan komt die hele doos of die kist. Dan zit je op tafel, die schud je wat en dan graai je en dan zoek je zijn ding. Dat gaat niet werken. We hadden trouwens vroeger een knopendoos thuis, heette dat. Bij nader inzien was het een grote houtgedraaide tabakspot. Van een kennis gekregen, dus het ding mocht niet weggegooid worden. Dus deed mijn moeder de knopen in. En dan had je een knoop nodig, zij had een knoop nodig, en dan gooi je het hele ding op tafel en me zoeken. En ik had zo'n verzameling boutjes, slingertjes, moertjes, wat het allemaal was. Toen dacht ik, dat moet ik in losse doosjes, bakjes doen, kastjes, weet ik veel. Ja, nou weet ik niet hoeveel het is geworden zijn, maar ik schat. Nou, meer dan, misschien zijn het wel 150 of meer van die kleine doorzichtige plastic laadjes. 4 van die kastjes en 2 naast elkaar en 2 erop. En dan heb ik een parkertje nodig en dat ding is zo opgesteld dat ik er niet bij kan. Want dat is een andere kant van het aanrecht, weet ik het, maar daar kun je niet bij. Dus wat ik moet doen is één voor één de laadjes open trekken om te kijken wat erin zit. En hoe meer van die laadjes je nou hebt, hoe zinlozer het wordt, want dan had je net zo goed hele zaakje bij elkaar in één grote kist kunnen lazeren. Dat was toch het nette woord, geloof ik. En erin graaien, want dan wordt het makkelijker. Als zolang je 10 van die bakjes hebt, gaat het nog. Maar als je er 100 hebt, dan zit je wel op de grens. En als je daar nog meer hebt, gooi het dan maar weer allemaal bij elkaar. Dus als je nou 7 bedelingen hebt, dan zorgt de duivel dat je de 27 hebt. Dan kun je er geen touw meer aan vastknopen. Dat heet ultradispensationalisme, het woord zegt het al. Daar word je nooit meer uit wijs. Enzovoort. En als je denkt dat er 3 hemelen zijn, of althans meer dan 2, dan zorgt de duivel dat je de minste 7 hebt. En wij hadden vandaag over 2 afdelingen in het dodenrijk, maar Sadhu Sundar Singh, mag ik dat zeggen? Ik zal mijn rug... Sadhu Sundar Singh heeft er meteen 7 afdelingen uitgevonden. Ik weet niet, misschien doe ik de man nou onrecht, maar... Trouwens, het kan net zo goed van die Duitser afkomstig zijn met van Dante. Kennen jullie Dante? Nee, zonder S. Dante. Dante is met een S, dat is weer iemand anders. Maar over de hel en de verdoemenis met al zijn verschillende lagen enzovoort. Ze hebben ook de hemel en graden van heerlijkheid. Het lijkt ook verdacht veel op ultradispensationalisme. Want die hebben ook meerdere hemelen boven elkaar dan 3. Die hebben... Ja, eerlijk. Zoveel mogelijk en dan ben je weer het hele verhaal kwijt. Maar er zijn er maar 3 hemelen. 2 geschapen hemelen. Vandaar dat het in het Oude Testament, in het Nieuwe soms ook, maar in het Oude Testament wordt het voorgesteld als een dualis, een tweevoudsvorm, 2 hemelen, de beide hemelen. Shamayim is namelijk een tweevoudsvorm, 2 hemelen, die van de vogels en die van de sterren. Nee, niet die van de engelen, begint het gedoe weer. Nee, dat is de derde hemel en dat heet dan de hemel der Shamayim. Dat wil zeggen de hemel boven, in dit geval boven, de beide hemelen. Dan heb je er dus 3 en de derde hemel is dan dus logischerwijze de hemel die van ouds is, want die heet de hemel der hemelen die van ouds is. Dat is de term uit het Oude Testament. Als je moet weten waar die staat, dan is er wel een concordantie in de zaal, anders... Zoek ik hem hier even op. De hemel der hemelen die van ouds is. Dat is de derde hemel, van de grond af aan gerekend. En Paulus zei, ja, of dat nou in het lichaam was of uit het lichaam, weet ik niet. Maar daar ben ik opgetrokken geweest tot in de derde hemel. En hij herhaalt dat en zegt, vers 4, dat hij opgetrokken geweest is in het paradijs. En heeft onuitsprekelijke woorden die het de mens niet gehoorloofd is te spreken, gehoord. Is opgetrokken geweest tot in het paradijs. Heb je die? Ja, het paradijs. Welke? De Hof Gods. Die uit Ezechiël, wat was het ook alweer? Ezechiël 28. Ga waard in Eden Godshof. Het komt nog een paar keer voor, maar ik laat het nou verder voor wat het is. Godshof. Dat wil zeggen, God heeft een lusthof. Lust, Eden vertaal je met lust. God heeft zo'n hof, maar dat is de hemel. Zo'n lust of zo'n utopia, zoiets wat wij niet kennen en vinden dat het er had moeten zijn. Een afgezonderde, omtuinde plaats, tamelijk onbereikbaar, met een hek dat open en dicht kan en met een bewaker er eventueel voor. Een lusthof. Dat was de hof van Adam, dat is het paradijs uit Uit de uitspraak van de Heer, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Nogmaals een uitdrukking die voor de Joden makkelijker te begrijpen is dan voor ons. En hier heet het paradijs Gods, namelijk de hemel zelf. Maar mocht je nou denken dat de hemel sowieso een paradijs is, moet ik u zeggen, dat is niet het geval. Maar dan komen we bij het volgende misverstand, maar daar heb ik geen tijd meer voor, want het is 4:15. Volgens mijn grootvader. Nou, grootvadersklok, ja. Want ik moet u misschien teleurstellen, misschien ook niet. Maar de duivel, die rondgaat als een briesende leeuw zoekende wie hij zou verslinden, die heeft zijn thuis, zijn domus, zijn domicilie in de hemel. Nee, de derde. Dus het is daar ook niet helemaal pluis hoor, daar in de hemel. Bovendien, als de visionair, hoe heet het, de profeet, als je Johannes een kijkje krijgt in toekomende dingen, begint een bepaalde uiteenzetting met: en er werd krijg in de hemel. Die was er al hoor, want er stond trouwens ook al, Openbaring 12, maar een paar versen eerder in Openbaring 12 ook al, want dan heb je een teken in de hemel, een draak, en die vrouw die zwanger was, en de draak zou die vrouw, enzovoort, dan is het toch oorlog. En u en ik weten dat het al die tijd al oorlog was. En dat het minstens oorlog is sinds de zondeval van Adam, maar dat in de praktijk die oorlog daarvoor ook al was. En mocht u nou denken dat de Satan uit de hemel geworpen is, moet ik u zeggen, ja, we gaan toch niet terug weer naar die heidense opvattingen. Die zeggen in het dodenrijk, hierna, nou, als je de drempel overgaat, het loodje legt de pijp uit, gaat de kist in. Hoe die pijpen maten geeft. En al dat, als je dan hier naar gene zijde komt, dan zijn daar twee mogelijkheden, links en rechts. En aan de rechterkant, de goede kant, daar is onze lieve Heer die daar de dienst uitmaakt. En aan de linkerkant is het de duivel. En die beide strijden om hun zieltjes. Dat is toch de algemene opvatting? Die denken dat de duivel de baas speelt in het dodenrijk, in de hel beneden, voor mijn part. Want we hebben het zaakje op zijn kant gelegd. Dus de verkeerde kant is beneden, de goede kant is omhoog. En boven is het onze lieve Heer en daar beneden is het de duivel. Die probeert ons te laten branden in de hel. En dat is die Bijbels. De duivel zelf woont in de hemel. En hij zal er pas uitgegooid worden in de toekomst. Toen zei er iemand, ja, maar dat is toch al gebeurd? Toen zeg ik, hoezo? Nou, er staat op dat de Heer zegt, ik zag de duivel, die was uit de hemel geworpen. Toen zeg ik, ja, dat is wat profeten zien, hè? Die kijken in de toekomst. Het is in toekomstige gebeurtenissen, maar het moet nog gebeuren. Ik bedoel, Johannes zag ook de grote stad die uit de hemel nederdaalt, maar het moet echt nog gebeuren, hoor. En hij zag ook die mannelijke zoon die weggerukt werd tot God en zijn troon. Maar dat moet ook nog gebeuren. En de Heer zei, ik zag de Satan uit de hemel geworpen worden. Maar dat moet nog gebeuren, want dat gebeurt pas in de toekomst. Het wordt alsnog beschreven in Openbaring 12. Ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Zodat in de hemel is het niet overal een paradijs die... Die Satanas, die draak, die slang, die leugenaar van de beginnen, die huist daar ook nog. En Satan en zijn engelen, al die andere leugenaars zal ik maar zeggen, zijn personeel, wordt er pas in de toekomst uitgeworpen. En vanuit die positie bemoeien ze zich met de gang van zaken op aarde. Heb je dat nog? Dat is allemaal niet zo prettig. Dus Paulus zegt, ik ben maar niet opgetrokken geweest tot in de hemel, hoewel het in de hemel was, maar het was wel aan de goede kant, als je dat zo kunt of mag zeggen. In het paradijs Gods. Daar heeft hij niet de werken van Satan gezien, maar daar heeft Paulus de werken Gods gezien. Dat is ook dringend nodig. Want Paulus is voor met name de man die ons die hemelse dingen moest vertellen. Gemeentelijke waarheid, en de essentie van gemeentelijke waarheid is de hemelse positie van de gemeente, dat uitzonderlijke daarvan. En voor dat doel werd Paulus dus opgetrokken tot in de hemel zelf. Iemand zei, die man heeft een bijna doodervaring gehad. Dat is een moderne uitvinding, een bijna doodervaring. Ik zeg altijd, heel leuk hoor, een bijna doodervaring. Maar het is bijna dood, dus je hebt er niks aan te doen. Sommigen zeggen, dan heeft men de andere kant gezien. Dan zeg ik, wat betekent bijna dood? Dat betekent dat je dus niet dood was. Dan heb je dus ook niet gezien. Ja, ik vind het allemaal zulke, er is een afkorting voor. Voor een bijna dood ervaring. Maar goed, toen men weer gelooft daar niet in. Bovendien, Paulus zelf, zover ik het lees, sorry. Maar Paulus zelf vertelt wanneer dit gebeurd is. Dat is namelijk toen hij terstond niet te raden ging bij vlees en bloed, maar afreisde naar Arabië, waar één berg is, waarop Mozes deze hemelse dingen gezien heeft. Want Mozes heeft hemelse dingen gezien. En de voorbeelden, om zo te zeggen, van de, of de uitbeeldingen van gemeentelijke waarheid. Dat weten we zeker, want het staat in de Hebreeënbrief dat dat zo is. Letterlijk staat het daar. En Paulus is daar naartoe geweest, naar Arabië. En daar heeft hij zijn informatie gehaald bij de geest. Dat staat ook letterlijk in de Bijbel, in Galaten hoofdstuk 1. En voor degene die vraagt, wat is het dan in Arabië, staat het in hoofdstuk 4 van Galaten. Daar is één berg, meer weten we er ook niet van. En die berg heet Sinaï. Dus dan weet je wat hij gedaan heeft. En of Mozes in het lichaam was of uit het lichaam, toen hij die dingen waarnam, dat weten wij ook niet. Van Elia weten we het nog minder. Van de Heer Jezus weten we dat ook niet, of het in of uit het lichaam was. En van Paulus ook niet. En van Johannes ook niet, maar die was waarschijnlijk niet op de Sinaï, want die was op Patmos. Maar vooruit. Maar waarin is hij opgetrokken? Naar het paradijs Gods. Is dat hetzelfde paradijs? Nee, natuurlijk niet. Dat is in de hemel. Dat is de aanduiding van de hemel als lusthof. Zoals er zoiets was op aarde, ooit. En zoals er zoiets bestaat onder de aarde. Dat gaat dus dwars door de hele schepping heen, om zo te zeggen. Dat is de betekenis van die term. En meer zou men daar vooral niet aan moeten hangen. En het blijft dus zo dat wij als gemeente van vandaag die bevoorrechte positie innemen. Het is niet de regel, dat is de uitzondering. Als een mens sterft, gaat hij niet naar boven, gaat hij naar beneden. En daarna, ik weet het, oké, je krijgt de traditionele schriftplaatsen allemaal. En ik word er altijd erg moe van. Dat zit hem in mijn leeftijd. Hè. Vroeger zou ik dat graag uitgelegd hebben. Tegenwoordig denk ik, moet dat toch weer. Ik leg u graag uit hoe het wel is, maar liever niet dingen hoe ze niet zijn. Maar dan krijg je weer van, ja, maar het staat toch in de prediker dat de ziel van de mens of de geest van de mens, die stijgt op tot God. En die van de dieren, die stijgt naar beneden, die daalt naar beneden. Weet je veel. En als het opstijgt tot God, gaat het toch naar de hemel. En dan zeg ik, nou, het zou in strijd zijn met alles wat er elders in de Bijbel staat. Het betekent alleen maar dat als een mens sterft, dan raakt hij zijn vrijheid van denken en handelen, voor zover hij hier op aarde heeft, kwijt. En dan is hij gewoon een gevangene van God. En God zet hem ergens weg en zegt, ga je daar maar naartoe. En dat is het dodenrijk. Want dat is niet de plaats waar de duivel de dienst uitmaakt. Laat staan de lakens zo uitdelen, want volgens mij krijg je daar geen lakens. Maar als de duivel gepakt wordt, gaat hij namelijk ook daar naartoe. En dat is het laatste wat hij wil. Heb je dat nog? Maar hij komt in de macht van God. En die mens die hier zo'n grote mond opzet, omdat hij denkt dat hij vrijheid van meningsuiting heeft, die wordt later door God zelf geconfronteerd met zijn eigen woorden. Dat is het idee. Men komt toch terug bij God, die mens ter verantwoording zal roepen. En dat is wat dus inderdaad beschreven wordt, met name in de Prediker. Nou ja, ook hier en daar in de psalm, maar zeker in de Prediker. Het idee is, wat je ook doet, hier op aarde, het is allemaal zinloos, maar wat je ook doet, je zult ter verantwoording geroepen worden. Want er is maar één ding wat de mens werkelijk zou doen, zijn schepper zoeken. Dat je die moet zoeken, is omdat hij zich verbergt. En is het moeilijk om hem te vinden? Nee, maar je moet wel zoeken. Je moet er wel naar vragen. Die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Maar de waarschuwing is, gedenk uw schepper in uw jongensjaren voordat er kwade dagen komen. Want het probleem is, het punt is dat de mens heel goed kan leren naarmate hij jong is. En tegen dat de mens volwassen wordt, neemt de capaciteit tot leren af. Zwaar, kan ik u zeggen. Uw tongval hebt u geleerd in de eerste jaren van uw leven. En u komt er uw leven lang niet meer vanaf, hoe goed u ook uw best doet. Dat is illustratief. Of zoals de man zei, ik meen trouwens dat het de heer Dekkers was, die zich Midas laat noemen. Die zei, een mens gaat naar school en tegen de tijd dat het te laat is, moet hij vreemde talen gaan leren. Dat moet hij gaan doen op het moment dat hij dan al niet meer kan, want daar is hij al te oud voor. Hij leert het dus ook nooit meer. Als je vreemde talen wil leren, moet je van jongs af erin grootgebracht worden. Dan heb je nog kans dat het wat wordt. Maar daarna niet meer. Wordt het een moeizaam aangeleerd kunstje wat nooit meer eigen wordt. En als je de schepper zoekt, dat moet je in je jongelingsjaren doen. Als een mens nog open staat, nog wat nieuws kan horen en nog bereid is wat nieuws te aanvaarden. Want op een bepaald moment wordt een mens blasé en dan dringt het nieuwe niet meer tot hem door en wil het ook niet horen. Vindt het wel genoeg, wil zijn leven beschermen, kapselt zich in en dat is het einde van het verhaal. Zo werken die dingen. Maar wat algemeen geleerd wordt, is dat de mens maakt deel uit van Gods schepping en zal door God ter verantwoording worden geroepen. En het idee van ik knijp er stiekem tussenuit, ik ga dood en dan is het afgelopen, dat is een misverstand. Je gaat dood en op een gegeven moment sta je dan toch voor de grote witte troon. Dat is hoe de Bijbel het voorstelt en zo stel ik het dus ook voor, want zo wordt het beschreven. En daar staat dan in Openbaring 20, ik zag de doden staande voor God, klein en groot. Dat betekent in de praktijk van alle statuur, dat wel zijn gebied ook is, geen uitzondering. In vers 12 van Openbaring 20. Ik zag de doden, klein en groot, staande voor God. Voor de rechter namelijk. Dat staat in het voorgaande vers. Ik zag een grote witte troon. En daarvandaan wordt recht gesproken, vanaf de troon. En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God. Impliciet voor de grote witte troon. En de boeken werden geopend, want zo gaat dat. En een ander boek werd geopend dat des levens is, zodat je populair gezegd daar minstens drie boeken hebt. Ik vind het ook genoeg, maar er zijn er drie. De boeken, dat is meervoud. En een ander boek. Een van die boeken is natuurlijk gewoon de Bijbel, logischerwijze. Het woord van God. Een andere wordt met name genoemd het boek des levens. Die leg ik niet uit. En daarna lees ik eerst verder. En de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was naar hun werken. Zodat je weet wat er in het derde boek staat. Dat is een film van uw leven. Nou ja, Het is waarin de werken van de mens zijn vastgelegd. Is het dan belangrijk? Ja, maar lees maar mee. Dan staat er namelijk dat al die doden daar staan. En dan staat er in vers 15... en zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. Dat is volgens het vers daarvoor, vers 14, de tweede dood. En die is wel degelijk definitief. Zodat de vraag of iemand behouden wordt of verloren gaat, bepaald wordt door of iemand geschreven is in het boek des levens. Hoezo wordt men dan geoordeeld naar de werken? En eventueel uit het boek der werken. Nou, die is ook niet zo moeilijk, want dat speelt in onze rechtspraak nog steeds. Althans in het strafrecht. Want daar gaat het natuurlijk over. De ene is de vraag of iemand schuldig is of niet. En de andere is wat er de consequentie van is. Namelijk wat de strafmaat is. En dat is afhankelijk van de werken als zodanig. En dat is hier ook zo. Want niet dat het allemaal hier een rol speelt, maar ik beschrijf het nu in het algemeen. In het algemeen is de vraag of iemand behouden wordt of verloren gaat, die wordt bepaald door of iemand een gelovige was. En in de praktijk, zo iemand staat dan geschreven in het boek des levens. Maar daarmee is de zaak niet gedaan. Want er is nog een andere kwestie, en dat is die van de werken. Dat geldt aan beide kanten. Dat wil zeggen, voor degene die behouden worden, zowel als voor degene die verloren gaan. Dat is namelijk, degene die behouden worden, zullen loon naar werken ontvangen. Degene die verloren gaan ook. Alleen dat laatste noemen wij niet loon, dat noemen we straf. Dat is naar de werken. En degene die behouden worden, zullen ook loon naar werken krijgen. Maar niet straf voor hun zonden of iets dergelijks. Dat kan namelijk niet, want die worden überhaupt niet toegerekend als men een gelovige is. Dus is het loon naar goede werken. En vandaar dat de term goede werken een belangrijke functie vervult. Met name in het Nieuwe Testament. Want daarvoor ontvangt men loon. Dan wel een kroon. Of hoe dat maar heten mag. Vergelding der erfenis. Grote vergelding des loons. Enzovoorts. Hebben we die nog? En ik geloof, ik zeg het dus omdat ik weet dat er anders over gedacht wordt. Maar ik geloof. Maar dat is in de normale christelijke traditie trouwens. Dat je hier op de jongste dag zowel gelovigen als ongelovigen hebt. Zowel rechtvaardigen als onrechtvaardigen. En dat is omdat er maar één uitzondering op het verhaal is. Dat is de opname van de gemeente. En die is hier niet bij. Dan komt het dat die eerder, meer dan 1000 jaar daarvoor, geoordeeld wordt en loon ontvangt eventueel. Ter gelegenheid van de opname van de gemeente en de wederkomst van Christus dus en onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Maar voor het alle andere geldt dat alle mensen die ooit geleefd hebben, voor zover ze niet tot de gemeente behoort hebben, zullen staan voor deze grote witte troon en geoordeeld zullen worden op de jongste dag. Met andere woorden, in het schema van, laten we zeggen, Larkin, om aardig te wezen. Volgens Larkin heb je op de jongste dag hier bij deze gelegenheid alleen maar ongelovigen. Die zeggen, nee, maar de gelovigen zijn al lang weg. Gelovigen zijn of al mee met de opname van de gemeente of met Christus gezet in de hemel. Of als oud-testamentische gelovigen met Christus opgevaren naar de hemel enzovoort. Maar ik moet u zeggen, daar staat heus nergens in de Bijbel, maar helemaal nergens. En niet zeggen, maar er staat ook nergens dat het niet zo is. Dat is het punt niet. Wat de Bijbel leert is dat de mens naar het dodenrijk gaat en zal opstaan ten jongste dagen om geoordeeld te worden. En daarna ken je met aarzeling maar één uitzondering, dat is Christus en de gemeente. En ik zei met aarzeling, want je kunt er maar met moeite een tekst voor vinden. En als je er een vindt, dan staat erin dat wij als gelovigen met Christus gezet zijn in de hemel en de dood niet zullen zien. Dus ook de dood niet zullen, of het dodenrijk zullen ingaan. Maar als we hier weg zijn en we zijn niet in het dodenrijk, waar zijn we dan dus? In de hemel. Als iemand zegt, ja, maar daar staat nergens, zeg ik, nee, dat is waar, maar daar waren we toch al? En het valt dus in de categorie van Romeinen 8, ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, meer hoef ik niet te noemen eigenlijk, ons zal kunnen scheiden van enzovoorts. Dat wil zeggen, dat kan niet, we zijn al overgegaan uit de dood in het leven. Dat staat op talloze plaatsen. Dus de dood gaan we sowieso niet meer in. Heb u dat? Zal ik nou eens even een stapje opzij doen? En even buiten mijn onderwerp zeg ik even. Nou ja, dat is een van de argumenten, want die heb ik nou leuk genoemd. Dat is een van de argumenten voor de idee dat nieuwtestamentische gelovigen na de opstanding van Christus, die zijn immers wedergeboren met Christus, die gaan niet naar de hemel, want ze zijn niet bij de gemeente van eerstelingen, ze zijn al eeuwig leven deelachtig, dus ze kunnen eigenlijk ook het dodenrijk niet winnen. En daarom sterven ze niet en overleven gewoon de 1000 jaar. Dat is de norm. En voor zover ze toch sterven, zullen ze alsnog opgewekt worden. Waarna u meer mag vragen, waar zijn ze dan in die tussentijd? En dan zeg ik, ja, dat weet ik niet, dat staat niet in de Bijbel. Kan ik niet vinden tenminste. Maar ze overleven dat. Daar wordt iemand van 100 jaar een jongeling genoemd. In de Bijbel, toch? Maar goed, dat is nu buiten dit onderwerp. Maar het sluit er natuurlijk wel bij aan. Dit onderwerp heeft alles van doen met de uitzonderlijke positie van u en mij als gelovigen. De hemel is niet de normale term voor het hiernamaals. Dat zou de nieuwe aarde zijn, wellicht het koninkrijk, maar dan nog op de nieuwe aarde eigenlijk, toch? Maar bovendien dat alles veronderstelt opstanding uit de dood voor die tijd. En wat er na het sterven is, en dus in de dood, ja, dat is het dodenrijk. En daar zijn al die oud-testamentische mensen, ongeacht of ze gelovigen waren of niet. En de ongelovige in onze dagen gaat ook gewoon naar het dodenrijk. Er staat toch niks anders in de Bijbel daarover? Dat is wat er gebeurt. En wij zijn de uitzondering daarom. Omdat we reeds nu hemelsburgerschap hebben ontvangen, reeds nu deelgenoot zijn van de zegeningen van Christus, reeds nu leven in overwinning op de dood, en de Bijbel zegt dat onze sterfelijke lichamen, ik zei niet dode lichamen, onze sterfelijke lichamen levend gemaakt zijn of worden met Christus nu, en dat het leven van Christus in ons geleefd zal worden nu, onder het motto, het leven is mij Christus, en dat kan je niet kwijtraken. Je kan dus zeker niet de dood ingaan daar die al overwonnen is. En dus blijft het enige over, het is de hemel zelf. Daar is onze wandel, daar is onze roeping. De laatste vraag, het zijn altijd de bekende zijn dan, maar hoe moet het dan met die lui die deel uitmaken van de gemeente, onze ouders wellicht, die overleden zijn. Zijn die in de hemel? Ja. Moeten die dan nog worden opgenomen? En het antwoord is ja, want de opname van de gemeente is ook het eind aan de intermediate state van de gelovigen uit onze bedeling, de tussenstaat. Ik ben begonnen vandaag met te zeggen dat hoe je het keert of bent, die is er altijd, die tussenstaat. Het is of wachten op de jongste dag, en in ons geval het is wachten op de opname van de gemeente. En op de jongste dag zullen alle die nog niet opgestaan zijn, opstaan. Dat zijn alle die niet tot de gemeente behoren. En bij de opname van de gemeente zullen alle gelovigen niet deel uitmaken van de gemeente. In elk geval veranderd worden, dat is wat er staat. Want de definitieve beloning en een definitieve verheerlijkte lichaam zullen wij pas ontvangen. Ook degenen die in Christus ontslapen zijn, zullen dat pas ontvangen ter gelegenheid van wat wij noemen de opname van de gemeente. Maar wat in de praktijk ook niet wat anders is dan onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Heb je dat nog? En hoe het intussen is? Nou, ongeveer zoiets als wat in Openbaring 6 staat. Daar waren ook martelaren, die kwamen uit de 70ste week van Daniël. En de vraag is, hoe lang wreekt gij ons niet van degenen die op de aarde wonen? En hen werden lange witte klederen gegeven. En er wordt gezegd dat ze nog een tijdje moeten wachten. Want het komt goed, maar nu nog even niet. Ze worden een poosje met rust gelaten. Wachten op een tijdstip in de toekomst. Jazeker, ze moeten nog 33 jaar wachten. Tot het aanbreken van de 1000 jaren, feitelijk. Dat is nu verder mijn punt niet, maar het is wel het idee van, het duurt gewoon nog een poosje. En ook degenen die ons voorgegaan zijn, die hebben een beter lichaam dan wat wij nu hebben. Dat heet een hemels lichaam, maar in de hemelse lichamen is ook onderscheid, schrijft Paulus in 1 Korinthe 15. En zo is het maar net. Want de uiteindelijke verheerlijking van de gemeente vindt pas plaats ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Als de gemeente officieel in functie gesteld wordt, officieel aangesteld wordt als een gemeente van eerstgeborenen, als wij onze kronen zullen ontvangen, durf het nog net te zeggen, omdat we het ook regelmatig zingen. Als we onze kronen zullen ontvangen en officieel tot ons gezicht zal worden, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dan pas. Zie? Daarheen zijn we onderweg, maar wij hoeven niet te wachten in het dodenrijk, wij wachten in de hemel zelf. En als u zegt, nou, dat is wel een bevoorrechte positie, zeg ik, ja, dat is zo, maar dat is nou de Bijbelse leer van uitverkiezing. God kan doen wat hij wil, maar heeft ook bepaald wat hij wil en hoe hij dat doet. En het feit alleen al dat dat zo'n bevoorrechte positie is, legt op ons ook grote verantwoordelijkheid. Want waar wij weten dat we onderweg zijn naar die erfenis, wordt ons gevraagd om te wandelen waar de roeping waarmee wij geroepen zijn enzovoorts. Er wordt ons gezegd dat we er rekening mee moeten houden dat onze levens één grote lange stage vormen. Dat wil zeggen, we lopen hier stage, heet zoiets. We zijn onderweg naar onze definitieve aanstelling in de toekomst. En onderweg moeten we van alles leren en daar zijn we mee bezig. Niet maar leerstellig, maar ook zeker in de praktijk van onze levens. En daarom moeten we ons deze dingen eigen maken. Niet van, we zijn behouden en de rest zien we wel. We zijn behouden, maar wat is er de consequentie van voor ons nu, vandaag? En daarom wordt gezegd dat wij ons te meer moeten houden, dus Hebreeën 2, ons te meer moeten houden aan hetgeen gesproken is. Want hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht nemen? Wij zijn niet de norm, wij zijn de uitzondering. Een uitzondering in Christus en daarmee geroepen tot eeuwige heerlijkheid. En daar zullen we de Heer voor danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat wij u mogen kennen en dat u tot ons gesproken hebt zodanig dat we niet alleen uw kinderen geworden zijn, maar ook als uw kinderen worden onderwezen in uw woord, in uw gedachten, uw oordelen, uw plan der eeuwen, opdat wij daar deel aan zouden hebben in de praktijk, nu en in de toekomst. En we danken u dat we mogen beseffen in welke bevoorrechte positie wij terecht zijn gekomen als uw kinderen nu in deze tegenwoordige eeuw. Dat u ons niet alleen overgezet hebt uit de duisternis in uw wonderbaar licht, maar ons ook gepromoveerd hebt van de aarde naar de hemel. En dat voor altijd. Dat u ons met Christus hebt wedergeboren tot een levende hoop. Dat u ons met Christus hebt levend gemaakt en gezet hebt in de hemel, opdat daar onze wandel, ons burgerschap zou zijn. Opdat we ons alle dagen bewust zouden zijn van deze bijzondere roeping. We danken u dan dat waar wij nog leven in vernedering, zoals uw woord dat zegt, dat wij u mogen dienen. En dat we in die vernedering zouden ons onderwerpen aan u, die gesproken hebt en tot ons spreken wil, die ons ook te handen vult en iets te doen geeft in ons leven hier, opdat we daaruit zouden leren om trouw te zijn aan u, onder alle omstandigheden, om verantwoording af te leggen van de hoop die in ons is, en in het algemeen te getuigen van u, die ons deelachtig gemaakt hebt aan zo'n grote zaligheid. We danken u daarom dat we deze dag hier mochten zijn. We bevelen ons aan bij u en het woord uw genade, opdat daadwerkelijk onze harten gevuld zouden mogen worden met dat woord van Christus dat rijkelijk in ons zou wonen, en dat onze handen en levens gevuld zouden worden met dat werk dat u ons te doen zou geven, opdat onze levenswandel ook in de praktijk mag zijn tot eer van uw naam. Wees u daarom ons nabij, bekrachtigt u ons met uw geest en kracht om Christus wil en op grond van uw beloften. Amen.